De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het eerste boek Samuel en we lezen met elkaar het derde hoofdstuk.
En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen en er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde ten dagen als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon. En Samuel zich nedergelegd had eer de lampen Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie hier ben ik. En hij liep tot Eli en zei, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zei, ik heb niet geroepen, keer weder, leid u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom en Samuel stond op en ging tot Eli en zei, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zei, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde maal, en hij stond op en ging tot Eli en zei, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk andere malen, Samuel, Samuel, en Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zei tot Samuel, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken. Te dienzelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal beginnen en voleindigen. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid, om de ongerechtigheidswil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij er niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. Hij dan zei, zie hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo, en zo doe hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt, van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden, en verborg ze voor hem niet. En hij zei, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot, en de Heere was met hem. En liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël, van Dan tot Berseba toe, bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren.
Het uitgangspunt voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 3 en daarvan het tiende vers. 1 Samuel 3 vers 10, waar wij het woord van God als volgt lezen. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep, gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. Geliefde gemeente, weet u wat nou zo'n groot wonder is? Dat de Heere zijn knechten stuurt met zijn goddelijk woord tot een zondaar. En dat heeft hij al eeuwen gedaan. En dat zal de Heere blijven doen totdat hij zal terugkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En waarom doet hij dat? Omdat hij een schare die niemand kan tellen wil zalig maken. Wil redden uit hun verloren bestaan, uit de heerschappij van de duivel en wil verlossen van de zonde. Om eeuwig met God te verzoenen. Dat is een groot wonder toch? Maar weet u wanneer dat wonder nou nog groter wordt? Als de Heere zijn knechten roept in donkere tijden. In tijden waarin de zonde toeneemt. Tijden waarin de kerk in verval raakt. Tijden waarin de Heere klaarstaat om zijn oordelen over de aarde te zenden. En als de Heere dan juist in zulke tijden zijn woord toch laat klinken en zijn knechten roept, dan is dat een groot bewijs van zijn goedheid, van zijn langmoedigheid. Zo werd een Jesaja geroepen in een donkere tijd. Zo werd een Jeremia geroepen in een donkere tijd. En van al die knechten die God roept, geldt wat van Jeremia geschreven staat: eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. En ik heb u de volken tot de profeet gesteld. Van eeuwigheid door de Vader van Christus gekend. In de tijd door de geest van Christus geheiligd. Maar ook door het woord van Christus tot een knecht gesteld. Wat een wonder dat de Heere dat doet. Om met een boodschap te komen tot zondige mensenkinderen. Ook in tijden waarin het donker lijkt. Waarin er zoveel gebeurt. Waardoor je de moed zou kwijtraken om voor te gaan. In zo'n tijd kwam de Heere tot de jonge Samuel. Waar we vanavond over willen gaan nadenken. En wij schrijven als thema boven de prediking: de Heere komt tot Samuel en roept hem. De Heere komt tot Samuel en roept hem. We willen dat doen aan de hand van drie gedachten. De Heere roept op zijn tijd. Want aan het begin van vers 10 staat: toen kwam de Heere en stelde zich daar. De Heere die komt tot zijn knecht. Want de tekst vervolgt: en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En de Heere komt met zijn boodschap, want Samuel hoort heel duidelijk een boodschap nadat hij tot de Heere gezegd heeft: spreek, want uw knecht hoort. De Heere komt tot Samuel en roept hem op zijn tijd tot zijn knecht met zijn boodschap. Het is een hele oude en hele bekende uitdrukking die we regelmatig wel horen in preken of waar dan ook. Dat de Heere altijd komt op zijn tijd en op zijn wijze. Ja, zo werkt de Heere altijd. En waarom werkt de Heere nou op zijn tijd en op zijn manier? Omdat alles wat de Heere doet, zal juichen tot zijn eer. En dat blijkt ook uit de geschiedenis die deze avond onze aandacht vraagt. Wanneer de onbekende schrijver van het boek Samuel onze tekst begint met de woorden: toen kwam de Heere en stelde zich daar, dan laat ook die woorden zien dat de Heere komt op zijn tijd en zijn wijze. En dan willen we eerst maar eens gaan luisteren wat die tijd van de Heere was. Dat hij tot Samuel kwam om hem te roepen tot richter. Samuel die leefde in de overgangstijd tussen de tijd dat de richteren richten en dat het koninkrijk werd opgericht in Israël. Hij werd ook geboren in de richterentijd en hij zou de laatste richter zijn. En daartoe gaat de Heer in hem ook roepen, voordat koning Saul de eerste koning zal zijn over Israël. Het was een tijd dat er twee richters richtten, toen Samuel geboren werd en opgroeide in het huis des Heeren. Allereerst was daar de oude Eli, de richter voor Samuel, die tegelijkertijd ook een hoge priester was. Maar in diezelfde tijd dat Samuel opgroeide in het huis des Heeren, was ook Simson richter. En Samuel moet een jaar of 15 geweest zijn toen Simson in de tempel van Dagon stierf. Dus Samuel die leefde in een tijd dat de onbesneden Filistijnen steeds weer invielen in het land. Het was een bange tijd. Israël was er slecht aan toe. Dikwijls zwierf de vijand door het land en plunderde alles wat daar te vinden was. Maar hoe kwam dat nou?
Waarom liet de Heere dat nou toe? Dat de Filistijnen zo tekeer gingen onder Israël. Wel gemeente, dat was Gods slaande hand over zijn verbondsvolk. Dat was een straf van de Allerhoogste God over zijn volk. Waarom? We kunnen dat vinden aan het einde van het Richterenboek. Daar staat aangrijpend geschreven: in die dagen was er geen koning in Israël en een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Er was helemaal geen regering meer, er was geen overheid meer die regeerde bij de gratie Gods en in de vreze des Heeren. En het recht struikelde op de straten en iedereen kon maar doen wat hij wilde, met een ontzaglijk gevolg dat de zonden steeds meer en meer werden onder Israël. In zo'n tijd leefde Samuel. En in diezelfde tijd kwam de Heere tot Samuel. En reken maar, toen Samuel groter werd, dat hij er wel achter kwam in wat voor tijd hij leefde en welke zonden er werden bedreven in Israël. Wat denkt u, gemeente, wat zal dat met Samuel gedaan hebben? Samuel, die van zijn kinderjaren de Heere lief had en mocht vrezen. Samuel, van wie zo teer geschreven staat dat toen hij gebracht werd in de tempel, in de tabernakel, dat hij daar zijn knietjes boog, hij zal 3, 4 geweest zijn, en daar, te midden van al die priesters, de Heere begon te aanbidden. Samuel, waarvan geschreven staat dat hij de Heere diende in het huis des Heeren. Wat zullen de zonden met het Samuel gedaan hebben die hij ontdekte buiten en binnen het huis des Heeren? Ik geloof dat hij daar verdriet over had in zijn jonge leven al. Hoe is dat nou met u en hoe is dat met jou en met mij? Ziet u ook de zonden die om ons heen en in de kerk ook bedreven worden? Doet het ook zo'n verdriet dat God zo onteerd wordt met de zonden die bedreven worden ook in ons land, waartoe wij behoren? Als je dan leest wat sommige partijen willen doorvoeren in ons land, dan word je er soms bang van. Als je ziet wat er allemaal mogelijk moet zijn in Nederland, dat je zelf over een voltooid leven kan beschikken, wat er gedaan wordt met embryo's, hoe de valse godsdiensten ruimte krijgen, hoe de dag des Heren wordt onteerd en dat praktiserende homo's en lesbies samen mogen wonen, trouwen, zelfs kinderen kunnen adopteren. Hoe de genderideologie steeds meer opgang vindt en dat ook het christelijk en het reformatorisch onderwijs wil beïnvloeden. Hoe de wildste en goddeloosste feesten zomaar kunnen worden georganiseerd, hoewel de Heer een klein onzichtbaar virus kan zenden en alles ligt plat. Hoe lang zal de Heer dat alles nog gedogen? Moeten we dan, als we gewoon realistisch om ons heen kijken, niet vrezen dat de Heere ook ons zou moeten slaan? Ja, is het al niet zover dat de Heere slaat? Ja, toch? En te midden van deze tijd waarin we leven, hoor ik die oude Ethan zingen in Psalm 89. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Die tijd waarin Samuel geboren werd en Samuel opgroeide en geroepen werd tot richter, vertoont zoveel overeenkomsten met de tijd waarin wij leven. En niet alleen wat het land betreft of wat het volk betreft, maar ook als het gaat om de kerk van die dagen. Hoe was het in de kerk gesteld in de tijd dat de Heere tot Samuel kwam? Nou, er is Samuel ook wel achter gekomen. En ik heb het zojuist al gezegd, hij was heel jong toen zijn moeder Hanna hem bracht in het huis des Heeren, dat had zij de Heere beloofd. Ze had zo lang gebeden om een kind, ze had gebeden om een zoon en ze had tegen de Heere gezegd, Heere, als ik een zoon van u krijg, dan zal ik hem geven aan uw dienst. En ze heeft zich aan de belofte gehouden. En zo is Samuel op jonge leeftijd in het huis des Heren gekomen. En wat heeft hij daar ontdekt? Ik wees u dus zojuist op dat hij leeft in de tijd dat Simson ook richter was. En daar moet Samuel zeker van gehoord hebben. Zeker toen hij daar werkte op zo'n centrale plaats te Silo, waar het huis des Heren was. En hij moet geweten hebben welke grote daden Simson in de kracht des Heren heeft mogen doen. Hoe de geest hem kracht gaf om alleen, zelfs met een kaak van een ezel, zoveel Filistijnen te kunnen doden. Ja, daar heeft Samuel zeker van gehoord. Maar Samuel zal ook gehoord hebben dat diezelfde Simson, die bij tijden een helder type van de Heer Jezus Christus mocht zijn, niet altijd een voorbeeld en een identificatiefiguur voor Israël is geweest. Simson kende, ondanks de genade die hij van de Heer heeft ontvangen, een slordige levenswandel. Met name als het gaat om de zonden tegen het zevende gebod. Dan vinden wij hem in Gaza bij een hoer. En dan, een poosje later, ligt hij in de schoot van Delila en geeft hij zijn godsgeheim prijs. Ja, dat gebeurde allemaal in die tijd dat Samuel leefde. En in die tijd was er ook Eli, waar Samuel zo dichtbij leefde, die niet alleen richter was, maar ook hoge priester. En Samuel heeft het echt wel gemerkt, gemeente, dat Eli een kind van God was. Dat Eli ook genade gevonden heeft in de ogen des Heren. Samuel ontdekte ook wat anders, juist toen hij zo dicht bij Eli leefde en dagelijks met hem optrok in het huis van God. Toen heeft hij ook ontdekt dat Eli een slap persoon was. Het leek wel of de oude Eli de moed niet meer had en de kracht niet meer had om vurig tegen de zonde te strijden en daarvoor te waarschuwen. Zelfs zijn eigen zonen, ze hebben gelezen, Hofni en Pinaas, wilde hij niet eens zuur aankijken, vanwege dus als zij zondigden. Maar er was nog iets met Eli aan de hand. Hij was een richter, jazeker, maar hij was ook een hoge priester. Maar wist u dat hij feitelijk geen hoge priester kon zijn? Waarom niet? Dan ga ik even terug in de tijd. U weet dat Aaron de eerste hoge priester is geweest en dat de Heere God hem 4 zonen heeft gegeven. Maar de oudste 2 zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die zijn door een oordeel van God gestorven toen ze vreemd vuur op het altaar brachten. Toen kwam er vuur uit de hemel en verteerde die 2 jongens in het huis des Heeren. Toen bleven er nog 2 zonen van Aaron over, Eleazar en Itamar. En nu is Eli, die oude Eli, is voortgekomen uit die 4e zoon van Aaron, Itamar. Maar wat had de Heer nu gezegd? Hij had gezegd en beloofd aan het geslacht van Eleazar dat uit zijn geslacht steeds weer een hoge priester zou voortkomen, met name aan de zoon van Eleazar, Pinehas. U kunt dat vinden in nummer 25. Maar op een onverklaarbare wijze is Eli, een nakomeling van Itamar, toch op de plaats van de hoge priester gekomen. Wat feitelijk niet kon. Wat feitelijk niet de wil des Heren was. Want de Heere wilde in de lijn van Eleazar verder gaan. Later heeft koning Salomo dat hersteld. Maar zo was het in de tijd van onze tekst nog niet. Dus feitelijk was Eli een onwettige hoge priester. Dat gebeurde in de kerk van die dagen. En dan was er nog iets. We hebben het nog steeds over de tijd waarin de Heere kwam om Samuel te roepen. In het huis des Heeren waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, als priesters des Heeren. Ja, zo worden ze genoemd in het eerste hoofdstuk van 1 Samuel. Priesters des Heeren. Maar wie waren ze werkelijk? Dat kunnen we vinden in 1 Samuel 2. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Zij kenden de Heeren niet. Zij wilden niet luisteren naar de wil van God. Ze wilden zich niet onderwerpen aan de wet van God. Ze waren goddeloos. Ze waren zorgeloos. Daar heb je allemaal betekenissen van het woordje Belial. Ze waren dieven. Ze namen offervlees weg en aten dat zelf op. Ze waren ook rovers, want als een offeraar het vlees niet wilde geven, namen ze het met geweld. En daarbij overtraden ze zelfs in het huis des Heeren het zevende gebod. In 1 Samuel 2 staat het zo aangrijpend geschreven, dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur der tende samenkomst. En tenslotte zijn het die Hofni en Pinaas die straks de ark des Heeren uit de tabernakel durven te nemen en mee te nemen in de strijd tegen de Filistijnen. En daarmee bedreven zij ten diepste afgoderij met de ark en zij ontheiligden de naam des Heeren en zij deden de Heere, de heilige dienst van de Heere geweld aan. In die tijd, gemeente, komt de Heere tot Samuel en roept hem. Een tijd waarin Simson, een knecht van God, soms in grote zonde valt. Een tijd waarin Eli onwettig hoge priester is. Een tijd waarin hij heel slap openbaar komt, terwijl de zonden steeds meer toenemen. Een tijd waarin Hofni en Pinaas als onbekeerde priesters dienden in het huis des Heren en de ene zonde na de andere zonde brachten in de kerk. Is het nu anders in de 21ste eeuw, gemeente? Vallen soms ook niet vooraanstaande personen in de kerk in grote zonde? Soms ook kinderen van God. En moeten we, als we heel eerlijk zijn, ook niet zeggen dat in de kerk van Nederland zoveel slapheid is, waardoor de zonden zo dikwijls niet meer eerlijk en oprecht en scherp worden aangewezen. Dat we soms zo bang en bevreesd zijn voor de gevolgen, voor een zuur gezicht. En komt het ook in de kerk niet steeds meer voor dat mensen op een onwettige wijze dienen? Neemt ook de wereldgelijkvormigheid en de zonde niet toe in de kerk? Moeten we niet vrezen dat er soms Hofnis en Pinassen in de kerk en op de kansel staan? Ach, die staat, zie toe dat hij niet vallen. Breekt het ons hart dat er ook zoveel gezondigd wordt in en door de kerk? Wat moet er van dat alles toch terechtkomen? Waar gaat dat toch heen in de 21ste eeuw? Zou het niet recht zijn dat de Heer zich terug zou trekken en ons aan ons lot over zou laten? Zou het niet recht zijn als de Heer de kandelaar van zijn woord zou wegnemen? O, die vragen kunnen zomaar bovenkomen in het hart als je ziet op de omstandigheden waarin we leven. Maar hoor, gemeente, in die donkere, moedbenemende dagen waarin Samuel leefde, kwam de Heere op zijn tijd. En daarom spreekt deze geschiedenis tegen die inktzwarte achtergrond van de tijd waarin Samuel leefde, van dat grote wonder. Toen kwam de Heere en stelde zich daar om Samuel te roepen tot richter, om hem te maken tot een godvrezende, krachtige leider voor het volk. Wie was die Samuel eigenlijk? Tot wie kwam de Heere eigenlijk en wie ging de Heere eigenlijk roepen? We gaan het in onze tweede gedachte verder overdenken. De Heere kwam tot zijn knecht. Ja, wie was die jongeling daar in de tabernakel? Het was de zoon van Elkana en Hanna. En we mogen wel zeggen dat Samuel een kind van het gebed is geweest. Wat heeft zijn moeder veel, veel gebeden om dit kind. Niet alleen als ze thuis was, maar ook die enkele keer dat zij met Elkana meeging naar het huis des Heren. En dan komen wij Hanna tegen in Gods huis, waar ze haar knieën buigt in de voorhof, daar waar het altaar stond. Want Hanna wordt ons in de Bijbel getekend als een godvrezende vrouw. Hanna heeft geleerd dat zij buiten het offer, buiten het altaar, niet tot God kon gaan en niet tot God kon bidden. Ze heeft ook in haar leven geleerd dat God ook niet buiten het altaar tot haar zou kunnen spreken en haar gebed zou kunnen verhoren. En daarom vinden wij Hanna, als zij naar Gods huis gaat, dicht bij het altaar, in de voorhof. O, dan mag zij haar hart uitstorten voor de alwetende, allerhoogste en almachtige God, van wie zij zo gelooft dat hij kan geven wat haar hart zo begeert. Een zoon. Ja, daar heeft ze heel bijzonder om gebeden, gemeente. Nee, ze heeft niet zomaar om een kind gebeden. Eigenlijk heeft ze ook niet zomaar om een zoon gebeden. Maar ik lees in 1 Samuel 1 vers 11 dat ze heel nadrukkelijk gebeden heeft om een mannelijk zaad. En waarom die uitdrukking? Die uitdrukking laat ons weten dat Hanna heel speciaal vroeg aan de Heere om een verlosser, om een krachtige held, die de Heere zou willen gebruiken om het volk te kunnen leiden. En daaruit kunnen wij ook wel opmaken dat Hanna, als een godvrezende vrouw in haar tijd, ook de zonden zag onder het volk en in de kerk. En ze zag het verval onder Israël. En ze heeft verstaan dat alleen de Heere dat kan veranderen. En ze heeft ook verstaan dat de Heere dat dikwijls doet door middel van een richter. Dat wist ze. En nu zag ze de noodzaak van een nieuwe richter. Eli was oud. Die kon het eigenlijk niet meer. En waar moest het nou naartoe met Israël? En daarom vroeg ze, Heere, geef mij een mannelijk zaad. Mag ik een verlosser voortbrengen? Een krachtige held. En daarom deed ze bij dat gebed ook een belofte. Ze zei, Heere, daar is schare. Zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens. En in geloofsgehoorzaamheid aan haar gelofte heeft zij haar kind, toen het geboren werd, toen het opgegroeid was, gebracht in het huis des Heren, overgegeven in de handen van Eli. Daar is die kleine Samuel opgegroeid. Daar is het een tiener geworden. Daar is het een puber geworden. Daar is het een jongere geworden. En al die tijd mocht hij de Heren dienen. En dat is zeker een verhoring geweest op het gebed van moeder Hanna. Zeg, ouders in ons midden, mag je ook worstelen voor je kinderen? Is het ook je hartelijk verlangen of je kinderen de Heere mogen dienen en vrezen? Al is het dan misschien niet in een bijzonder ambt, hoewel je ook daarom mag vragen, maar dat ze in algemene zin de Heere mogen dienen en vrezen. Want u hebt toch ook een gelofte gedaan? toen je in dit kerkgebouw of in een ander kerkgebouw hebt gestaan bij je doopvond. Toen je met je kind stond voor Gods aangezicht, toen heb je toch eigenlijk met je ja-woord gezegd, Heere, ik neem het voor mijn rekening om dit kind op te voeden in de vreze des Heren. Heere, met mijn ja-woord beloof ik u, dat als dit kind tot het verstand gekomen is, dat ik het zal onderwijzen vanuit uw woord. Heer, ik heb u beloofd om er alles aan te doen wat in mijn vermogen ligt, zodat dit kind aan u gewijd zou mogen zijn. Ja, ouders, zo hebt u één of meerdere keren gestaan. En wat is er nou terechtgekomen van uw geloften, van uw beloften? Wat is er bij mij terechtgekomen als vader van mijn beloften voor Gods aangezicht uitgesproken? Ach, dan moeten we vanavond zeggen, wat een tekorten toch, vader, moeder. Wat een schuld toch, ook in de opvoeding. O, wat hebben we dan ook op dat punt toch steeds weer het bloed van de Heer Jezus Christus nodig, tot vergeving ook van al die tekorten in het gezinsleven, in het gebedsleven. Om steeds maar weer tot hem te vluchten, tot vergeving van zonde, maar ook de vragen, geef mij wijsheid om mijn kinderen, mijn kleinkinderen voor te gaan in de vreze des Heren. Want het gebed voor kinderen zal niet ophouden. En de roeping om steeds te wijzen op het woord zal ook niet kunnen ophouden. En als het niet meer gaat, dan blijft het gebed over als je niet meer met je kinderen of kleinkinderen over de Heer en zijn dienst kan spreken. Dan mag je er met de Heer over spreken. En wat zou toch een wonder zijn. Als in onze gezinnen openbaar mag komen dat die opvoeding met alle lekker gebrek en die gebedsworstelingen voor je kinderen door de Heer worden gehoord en verhoord en gezegend. Kom, ouders, blijf bidden voor je kinderen. De God van Hanna werd de God van Samuel. En die God, die leeft nog, ook in de 21ste eeuw. Die God werkt nog. En ook in die bange tijd, vol van zielsverzoeking en van strijd, waarin wij leven, wil de Heer de opvoeding zegenen. En mag je met al je lekker gebrek en je beloften steeds weer vluchten tot de genadetroon. Wat zei die oude Ambrosius ook alweer? Tegen die diep bedroefde Monica, die zo geworsteld heeft voor haar zoon Augustinus, maar in plaats dat de vrucht van de vreze des Heren openbaar kwam, bleek het tot steeds erger te worden met die jongen. Wat zei de oude Ambrosius? Een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan. En hoe bijbels is dat? Want als ik de profeet Jeremia lees, wat hij zegt in het 31ste hoofdstuk, en leg daar je vinger maar bij, in al je worstelingen voor je kinderen en je nageslacht. Dan zegt de Heer, er is loon voor uw arbeid en uw nakomelingen zullen wederkeren. Blijf maar aanhouden. Hanna heeft het ervaren. De Heere begon in dat jonge hart van Samuel te werken. En dan wilde de Heere dat onderwijs in die eerste 3-4 jaren dat Samuel nog bij zijn moeder mocht zijn, willen gebruiken. En toen Hanna haar zoon bracht bij Eli, heeft Eli het overgenomen. Ongetwijfeld. En wat zou Eli nou in de tabernakel gedaan hebben, gemeente? Hij heeft die kleine Samuel bij de hand genomen. Ik geloof het vast. En hij heeft hem onderwijs gegeven over dat alles wat er in die tabernakel te zien was. Dat kunt u toch wel voorstellen. Wat die offers betekenen. Wat dat bloed betekent als een offer die werd geslacht. Wat dat brandoffer betekent. Wat dat koperen wasvat betekent. Wat dat reukofferaltaar betekent, die gouden kandelaar, ja ook de ark, die daar achter dat voorhangsel staat met dat verzoendeksel, waar elk jaar het bloed der verzoening werd gesprenkeld. U gelooft toch wel met mij dat een die daarover gesproken heeft. En dat heeft de Heere willen zegenen. Want als ik lees in ons teksthoofdstuk 1 Samuel 3 vers 19, dat Samuel groot werd en dat de Heere met hem was, dan betrof dat niet alleen het tijdelijke leven waarin Samuel inderdaad groeide, van een kleine kleuter tot een jongere. Maar dan zegt dat ook iets over het geestelijke leven. Want de Heere was bezig om deze Samuel voor te bereiden op zijn taak die God voor hem had weggelegd. Hij zou de laatste richter zijn over Israël. En als ik dan zo in 1 Samuel 3 de jonge Samuel getekend ziet als een jongere die de Heere mag vrezen, dan ga ik vanavond een paar vragen stellen als er nog kinderen zijn die mee mogen luisteren. Maar zeker ook jongeren zijn die vanavond mee mogen luisteren. Zeg het eens vanavond. Heeft de Heer in het onderwijs, wat je van je vader, je moeder, op zondagschool, op de basisschool, in de kerk, op catechisatie mag krijgen, heeft de Heer dat gezegend? Zijn er hier in Sliedrecht kinderen, jongeren die vanavond kunnen zeggen? En misschien ook ouderen die in verwondering terug mogen kijken in hun leven. Ik mag zelfs van mijn kinderjaren God vrezen. Dat je op jonge leeftijd hebt ervaren dat je het bloed der verzoening niet kan missen. En dat je in de binnenkamer voor je bed op je knieën vraagt, met tranen, met smart in je hart, maak om Jezus wil mij rein. Omdat je op jonge leeftijd de Heer hebt lief gekregen. En juist omdat je de Heer hebt lief gekregen, doet het zo'n verdriet en doet het zo'n pijn in je jonge hart als je zondigt. En daarom zou ik het je vanavond willen vragen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? En die vraag komt natuurlijk ook tot ouderen. Het allerhoogst en eeuwig goed. O kinderen, jongelui, zoek toch de Heer als je jong bent. Dat is de beste tijd. Zodat je dat wonderlijke geheim mag kennen, wat ook Samuel mocht kennen. God zal zelf je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. Ja, dat je het mag ervaren, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Ja, hij heeft ook vrienden van 4 jaar. Hij heeft ook vrienden van 13 jaar. Hij heeft ook vrienden van 17 jaar. Van alle leeftijden. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vreve bond getoond. Zo was het met Samuel. Zo ontmoeten wij Samuel vanavond in onze tekst als een jongeling, een jongere van tussen de 15 en de 18 jaar. Toen kwam de Heere tot hem, om hem te roepen op een bijzondere wijze. De Heere komt op zijn tijd, maar ook op zijn wijze. In de nacht. Maar Samuel begreep het niet. Hij lag daar op zijn bed. En hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Nou, in de nabijheid van de tabernakel, in de nabijheid van het heilige en het heilige der heiligen, daar waren een paar zijkamers. En in een van die zijkamers had Samuel zijn slaapkamer en in een andere weer Eli, dicht bij elkaar. En als Samuel daar op zijn bed ligt als een jongere, dan hoort hij daar midden in de nacht zijn naam noemen. Samuel, Samuel. Drie keer gebeurt dat. En drie keer begrijpt Samuel niet wat er precies gebeurt. Hij denkt dat Eli hem roept. En daarom zien wij hem in dit schriftgedeelte steeds in de nacht naar die zijkamer gaan waar Eli ligt te slapen. Hoe kwam dat nou dat hij naar Eli ging? Nu, dat staat in vers 7. Doch Samuel kende de Heere nog niet en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Dat moeten we natuurlijk wel goed begrijpen. Nee, dat betekent niet dat Samuel de Heere door het geloof met zijn hart niet kende. Het is heel duidelijk dat hij de Heere al van zijn kinderjaren mocht vrezen en liefhebben. Samuel kende de Heere, maar door middel van de genademiddelen. God sprak wel tot hem door middel van het woord, door middel van de offers, door middel van het onderwijs van Eli. Maar wat Samuel nog nooit ervaren had in zijn leven, dat God onmiddellijk met een hoorbare stem tot hem sprak. Dat was volstrekt nieuw voor hem. En blijkbaar had Samuel daar ook nooit van gehoord bij anderen. En dat past weer precies bij de donkere tijd waarin hij leefde. Het kwam niet zoveel voor dat de Heere direct tot mensen sprak, tot profeten sprak, zodat die profeten het woord van God mochten doorgeven. In vers 1 van Samuel 3, daar staat dat het woord van God dierbaar was. En vanuit het Hebreeuws betekent dat, het was schaars, het kwam niet zoveel voor dat God direct tot de profeet sprak om het door te geven. En blijkbaar had Samuel er ook nooit van gehoord dat de Heere dat op die wijze kon doen. Daarom begreep hij het niet, dat de Heere tot hem sprak. Want het woord was dierbaar, schaars. Want de Heere had zich teruggetrokken in die dagen. En dat is erg, als de Heere dat doet. Al, het is een ernstige zaak als de zuivere bediening van het woord schaars gaat worden. Dat heeft zulke ernstige en schadelijke gevolgen voor de kerk. Dan wordt er zo weinig godsvrezen gevonden. Dan wordt er zo weinig gehoord van de waarachtige bekering. Dan komen er zo weinig zondaren tot ruimte in Christus. Dan zijn er ook zo weinig oefeningen van het geloof. Dan is er zo weinig geloofskennis van de drie enige God. Dan raakt het spreken van de Heere onbekend. Hoe erg is dat? Maar wat een wonder als de Heere dat verhoedt en dat de Heere daar zelf verandering in gaat geven. Al lijkt het licht uit te gaan, zoals de lamp in het heilige uitdreigde te gaan. Toch is het licht, heeft de Heer ervoor gezorgd dat het licht weer aangewakkerd werd. En zal hij zorgen dat het licht blijft branden. En daarom gaat hij Samuel roepen tot een lichtend licht in het duistere Israël. En al begreep Samuel het dan aanvankelijk niet, de Heer heeft er zelf voor gezorgd dat hij het wel ging begrijpen. Want na de derde keer, als hij na die derde keer bij Eli is geweest, dan gaat het licht op in het hart van Eli. En hij verstaat, het is de Heere die Samuel roept. En daarom zegt hij, ga heen, leg u neder. En het zal geschieden als hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En toen de Heere voor de vierde keer kwam, toen heeft Samuel heel eerbiedig gezegd, spreek, want uw knecht hoort. Toen verstond hij dat de Heere tot hem sprak. En gemeente, wat hier nou op een bijzondere wijze gebeurt, waarin de Heere Samuel gaat roepen tot richter, dat gebeurt nog steeds in het leven van degene die de Heere gaat roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Kom zondaar in ons midden. Hoeveel keer heeft de Heer al geroepen in je leven? Hoeveel keer heb je gezeten onder de prediking van het woord? Wat een roepstemmen zijn er niet gekomen in ons leven? Hoe ernstig heeft de Heer niet gesproken met zijn ontdekkende wet? En tegelijkertijd, hoe lieflijk is hij niet gekomen met het troostrijk evangelie? Maar als je nou vanavond moet zeggen, ik ben onbekeerd, dan ken je de Heere nog niet. En zie je dan hoe diep wij gevallen zijn in de zonde? Ziet u hoe geestelijk doof wij zijn? Ziet u dan hoe hard ons hart is? Hoe erg onze doodstaat is? Maar luister nou eens, onbekeerde zondaar in ons midden, daar weet de Heere raad mee. Want hij heeft het beloofd, voorwaar, zeg ik u, als een eed heeft hij het beloofd. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. En in die weg zult u de Heere leren kennen. En daarom blijft dat gebed onmisbaar nodig, als je een leerling mag zijn op de school van de Heilige Geest. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Daar komen Gods kinderen nooit bovenuit, want in een gezond geestelijk leven, zo zegt de Schrift, is er een vervolgen te kennen. De ware gelovigen raken nooit uitgeleerd. Er zal toch een opwas moeten komen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Dat heeft de Heer toch beloofd aan zijn kerk. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Mag u daar wat van kennen in uw leven? Is het waar geworden wat de dichter zegt? Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Kijk, daar kende Samuel iets van. In zijn persoonlijk leven kwam een opwas in de genade, een groeien in de genade. Want de Heer had hem verkoren tot richter. Maar niet alleen dat, maar ook om een profeet te zijn van de Allerhoogste God. Om onderwijs te geven, te kunnen geven aan een volk dat in de duisternis wandelt, dat in diep verval raakt. En daarom kwam de Heer tot hem. Met een boodschap. En naar die boodschap heeft hij geluisterd. En die boodschap heeft hij door mogen geven, onze laatste gedachte. De Heere die kwam met zijn boodschap. Wat een wonder als de Heere komt, hè. Wat een wonder als de Heere tot je ziel gaat spreken. Dat moet het ongetwijfeld voor Samuel toch ook geweest zijn? Zeker toen het licht in zijn hart opging dat God tot hem sprak. Eigenlijk staat het er heel opmerkelijk in vers 10. Ik wil er nog een keertje met u naar gaan kijken, die eerste woordjes van vers 10. Toen kwam de Heer en stelde zich daar. Waar? Waar kwam de Heer? Waar stelde hij zich? Ja, zegt iemand, in die zijkamer natuurlijk. Wat de slaapkamer was van Samuel, wat dat bed stond en wat andere spullen. Inderdaad. Maar waar was die kamer ook alweer? In het heiligdom. Nabij het heiligdom. En het is mij opgevallen dat de schrijver van het boek Samuel, geleid door de Heilige Geest, daar ook de nadruk op moest leggen. Het was de plaats, zo staat er in vers 3... waar de ark Gods was. En nu was die zijkamer van Samuel, als ook de zijkamer, oftewel de slaapkamer van Eli, ergens in de nabijheid van het heiligdom. Dus eigenlijk heel dicht bij die ark. En dat maken die woorden aan het begin van vers 10 toch eigenlijk tot hele diepe woorden. Toen kwam de Heere. de trouwe verbondsgod, en stelde zich daar. En toen ik daarover zat te mediteren, gemeente, toen moest ik denken aan wat de Heere ooit tegen Mozes heeft gezegd, toen Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel te gaan bouwen. Waarin het heilige der heiligen de belangrijkste plaats zou zijn. Waar de Heere wilde afdalen. Op de ark des verbonds met dat verzoendeksel waar het bloed der verzoening werd gesprenkeld. Elk jaar op de grote verzoendag. En daar dichtbij was die slaapkamer van Samuel. Dichtbij die ark. En wat had de Heer nu gezegd van die ark des verbonds tot Mozes? En al daar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Van tussen de cherubs die op de ark de getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Nee, dan zeggen wij vanavond niet te veel. Dat de Heere tot Samuel kwam. Op grond van de verzoening door voldoening. Dan zeggen wij niet te veel dat de Heer als het ware kwam tot hem als van boven dat verzoendeksel tot Samuel. En dat hij zijn knecht ging roepen in Christus. En gemeente, zo komt de Heer altijd. Het kan niet anders. God kan buiten Christus nooit tot een zondaar spreken. En een zondaar kan buiten Christus nooit tot God gaan. Hoe noodzakelijk het is dan toch om door het geloof Christus te mogen leren kennen. En hoe leer je die kennen? Door te sterven aan jezelf. En alles kwijt te raken waarmee je denkt voor God te kunnen bestaan. Opdat je je leven mag ervaren. Het is Jezus en Jezus alleen. Zodat je gaat leren buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ik kan alleen op grond van het bloed van Christus tot God gaan. Alleen door die verse en levende weg van het bloed van Christus is er een toegang tot de Vader. En alleen zo kan ik tot hem gaan, maar ook zo kan God tot mij spreken. Zo kwam de Heere al daar en stelde zich en riep Samuel twee keer bij zijn naam, indringend, Samuel, Samuel. Alsof de Heere wilde zeggen, hier ben ik Samuel en ik spreek tot u, tot jou. Ik heb een woord voor jou. Nee, ik heb het niet tegen een ander. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor jou. Ik kom tot jou, Samuel, en ik heb een boodschap. Zo kwam de Heere, als van het verzoendeksel als het ware, tot Samuel. Zeg, ken je ook dat komen van God in Christus? Ken je ook dat spreken van God door Christus? Is er ook in uw en jouw hart die heilbegeerte gewerkt naar het woord van God? En kun je je zo in vinden als Samuel zegt, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Wie verlegen raakt om de Heere, wie verlegen raakt om zijn onderwijs, die kent dat gebed. Die zit met Habakuk in zijn wachttoren en mag bij tijden zijn ogen opheffen naar omhoog en zeggen, ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op mijn sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. O, dan hoort de Heer je dikwijls in stilte zingen, ook als de dag des Heren weer aan mag breken. Of je zo door de weeks naar Gods woord mag luisteren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O, dan zie je soms uit naar een enkel woord. Omdat je ook ervaren gaat, ik heb er geen recht op als de Heere tot mij spreekt. Dan begrijp je die man die we tegenkomen in de evangeliën, spreekt slechts één woord. Dan begrijp je die moordenaar aan het kruis, die zei, Heere, gedenk mijner, één gedachte, Heere, één gedachte. Dan begrijp je die Canaanese vrouw, die zei, één kruimeltje, Heere. Die valt toch van de tafel des Heeren, nou ben ik dan een hondeke. Dan toch, Heere, is het voor die hondekens. Ja, dan hoor je de Heere je zo dikwijls zuchten en vragen. Zeg tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. O, blijf dan maar uitzien als een Samuel. Blijf maar bedelen om een woord van God. Ja, blijf de Heere maar verwachten en hoop in al je klachten maar op zijn onfeilbaar woord. En waar je zelf niets hebt, en dat heb je ook niet, grijp de Heere dan maar aan in zijn woord en kom met dat woord dan maar op je knieën in Christus tot God. En zeg, o Heere, spreek door dat woord tot mijn ziel, opdat ik het met mijn hart mag omhelzen, mag toe-eigenen, mag kennen. Zo zal de Heere komen, hoor. Op zijn tijd, met zijn boodschap. Zie het maar bij Samuel. De Heere, die kwam met zijn boodschap. Nee, dat was geen makkelijke boodschap. Die hij hoorde. Die hij de volgende dag aan Eli heeft verteld. Toen Eli ernaar vroeg. De Heere zou komen met zijn oordelen. Het zal natuurlijk niet meegevallen hebben als je een jaar of 17 bent geweest en je wordt geroepen tot richter. En het eerste woord wat je van God krijgt te horen gaat over het oordeel. Oordeel vanwege de zonden van het huis van Eli. De zonden van Hofni en Pinaas. De zonden van de kerk. Straks zullen ze omkomen in de strijd tegen de Filistijnen. En dan zie je dat Eli toch een kind van God is. En hij had het woord al eerder gehoord. Maar hij wordt ervoor ingewonnen. Dat is een zegen. Als je het met God eens mag worden. Ook als het gaat om het oordeel. Ook als het gaat om het ontdekkende woord. Om het veroordelende woord. Om het afsnijdende woord. Om het dan eens te worden met God. Bent u het al eens geworden met God? Als hij zegt, de ziel die zondigt, die moet sterven. Heb je het ook al tegen de Heere beleden? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar de Heere zal ook met zijn troostvolle woorden komen. En reken maar dat Samuel dat ook heeft gekend. En dat hij die woorden ook mocht doorgeven vanaf datzelfde moment. En dat de Heere voor het eerst zo ging spreken tot Samuel, is hij steeds blijven komen. Elke keer ging de Heere voort om woorden te spreken tot Samuel, die Samuel vervolgens mocht doorgeven aan het volk. En het volk ging bemerken dat Samuel een knecht van God was. En hij heeft niet alleen ontdekkende woorden gesproken, maar ook zeer troostvolle woorden. Enkele hoofdstukken verder mag hij een gedenksteen oprichten en mag hij het gaan verkondigen onder het volk in die donkere dagen. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Ten slotte nog één ding. Wat staat er nou in dit hoofdstuk van al die woorden die de Heere tot Samuel sprak en die Samuel mocht doorgeven aan het volk? De Heere liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. Kom gemeente, gelooft u dat? Niet één woord van Genesis 1 tot Openbaringen 22 zal onvervuld blijven. Al die woorden zullen niet op de aarde vallen. En dat is enerzijds heel aangrijpend. Voor zondaren die onbekeerd zijn, onbekeerd voortleven en onbekeerd moeten sterven. Wat zegt de Heere dan? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zulke woorden zullen ook niet ter aarde vallen, maar vervuld worden. Geldt dat u nog? Geldt dat jou nog? Wie leeft hier nog op de brede weg? Wie is er nog onverzoend met God? Wie leeft er nog buiten Christus? Dan zou je moeten vrezen. Maar zo stuur ik je niet naar huis. Want er is nog een woord wat niet ter aarde zal vallen. Een woord dat klinkt als een eed, speciaal voor onbekeerde zondaren. Zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat is nou mijn liefste werk. Daar heb ik het alles voor gedaan. Dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. En daarom bekeert u toch, bekeert u toch. Van uw boze wegen. Want waarom zult gij sterven? O huis Israëls, ook dit woord zal niet ter aarde vallen, maar vervuld worden. Zo zullen ook alle beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn, voor allen die zalig worden, vervuld worden. En mag dat niet eens een troost zijn in de strijd die Gods kinderen kennen. Als ze het soms niet meer kunnen bekijken, als ze het soms niet meer kunnen geloven dat het waar is wat God gesproken heeft. Maar luister dan eens, aangevochten zondaar, die misschien in de duisternis voortgaat vanavond en het niet meer kan geloven. Christus heeft gezegd, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. En zij volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ook dat woord, kind des Heren, zal niet op de aarde vallen. Amen.